Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Dat is de tekst van vandaag. En eronder staat... Die onweertoen, allerweerte, dat is Duits, maar in het Nederlands is het de herwaardering van alle waarden. Op de een of andere wijze klinkt dat altijd wat anders. Maar dat is, ach, het zijn maar zo. Maar de tekst van vandaag, lieve mensen, is uit Matteüs 18. Een jaar geleden, ik meen 10 jaar geleden, stond ik ook hier. Dat was hier. Ik ben inmiddels ouder geworden, maar toen heb ik dezelfde tekst behandeld. Afgelopen vrijdag belde Dick mij. Hij moest plotseling naar Den Helder. Althans, hij was het vergeten dat hij plotseling naar Den Helder moest. En hij zei, Joop, zou jij... Ik zei, ja, natuurlijk is dat goed. En bij het voorbereiden stuitte ik op deze tekst uit Matteüs 18. Ik heb de woorden van toen teruggelezen. En ik vond het knap ingewikkeld wat ik toen ooit gezegd heb. Wellicht dat ik niet te volgen ben, maar dan steekt u uw hand maar op. En misschien dat we dan samen uit kunnen komen. Het is een hele oude traditie trouwens in de christelijke kerk. Dat mensen met elkaar in gesprek gingen. In onze huidige kerken is er een spreker en dan moet de rest zwijgen. Maar ten tijde van iets na de Heer Jezus overlijden en opstanding... zat men bij elkaar en er was inderdaad wel één iemand die sprak. Maar dan kwam er iemand die stond op en die zegt... ik wil toch wat nadere uitleg hebben. Of nog erger, ik ben het helemaal niet met je eens. Het woord stond centraal. Dat was onaantastbaar. Maar de uitleg, daar kon met elkaar over gesproken worden. En dat is bij de oude Joden nog steeds zo. Het woord van God, de woorden van God zijn heilig. Maar de uitleg... daar mag over gepraat worden. En dat is mooi. Dat geeft het woord van God, de Bijbel ook, een enorme dynamiek. Tot op de dag van vandaag. En we zijn, als we nagaan het Oude Testament, het is ongeveer 700 voor Christus is dat tot stand gekomen. We zijn 2700 jaar verder. En nog steeds geven heel veel Bijbelteksten aanleiding tot discussies, tot liefde. Soms ook tot wat minder liefde. Maar nogmaals, steekt u rustig uw hand op. Of u mag ook even weglopen hoor, dat kan ook. Als je maar terugkomt, want we hebben een mooi lied aan het eind van dat wat wij met elkaar gaan bespreken. O zoete naam, daar gaat het om. Maar goed, mag ik de volgende sheet hebben alsjeblieft. En dat is de tekst van vandaag. Ik zeg u dat er twee van u op de aarde... iets eenparig zullen begeren, het hun ten deel zal vallen, van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dat is de tekst. Deze tekst wordt vaak aangehaald. Veel broeders en zusters hebben gezegd, en u kent ze natuurlijk ook, dat ze met z'n tweeën om iets gebeden hadden. Met volle overtuiging, dus, en dan op grond van het woord zeiden ze, wordt het gebed ook verhoord. Want, en dan werd deze tekst aangehaald, ik zeg u dat er twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun ten deel zal vallen, van mijn Vader die in de hemelen is. Kloppen deze woorden wel? Hoe is de praktijk? Hoe vaak hebben wij... wellicht niet gebeden met een ander, misschien met veel meer mensen, misschien wel met de hele gemeente, en viel het ons dan ook ten deel. Ik weet uit eigen ervaring dat het soms niet gebeurde, en dan zeiden we dat God andere bedoelingen had, en dat is ook vaak zo. Hoe eerlijk, hoe oprecht wij ook zijn, gebeden worden soms heel anders verhoord, en soms lijkt het wel of ze niet verhoord worden. Maar kloppen deze woorden eigenlijk wel in deze context, in dit verband? En ik wil de tekst van vandaag, wil ik dan ook gaan behandelen. En vier woorden die u ook op de sheet ziet staan, die staan centraal. Het gaat om de woorden twee, het woordje iets en dan twee woorden, eenparig begeren. En dan begin ik maar eerst met het woordje eenparig. En de volgende sheet mag komen. Want eenparig begeren, zo staat het in de vertaling van de NBG. En dat is ook de vertaling die wij hier gebruiken. In de Willibrordsvertaling, de katholieke vertaling, staat eensgezind vragen. De King James die heeft het over, that is two of you shall agree and they shall ask. Dat zijn andere woorden weer, maar to agree and to ask. Dus overeenstemming heb je dan om iets te vragen. In het Frans is het dan, als je samen akkoord bent om iets te vragen, s'accorde pour demander. In het Duits, einswerden. U heeft wel door dat ik aardig wat woordenboeken heb gebruikt. Maar al deze buitenlandse vertalingen betekenen zoiets als, je moet het er samen mee eens zijn. De Narendse Bijbel, prachtige vertaling trouwens, die heeft het over eenstemmig vragen. De Statenvertaling over samenstemmen. Ik ben maar gaan kijken in het Grieks. En daarin staat het woordje dat afgeleid is van symfonie. En de volgende sheet mag komen. Het is een zelfstandig naamwoord, symfonia. En symfonia is samengesteld uit twee woorden. Sum, dat betekent samen, en phoné, het geluid. Telefoon, en dat kennen we daar ook van. Dat betekent eenstemmig of samenstemmig. Dat is dan de vertaling. In het woordje symfonia komen we 9 maal tegen in het Nieuwe Testament. Met andere woorden, we moeten praten, we moeten bidden met één stem. Dat is de eenstemmigheid. Dus eensgezind wat begeren. Met één stem. Er mag geen wanklank tussen zijn. Maar wat is nu het verband van deze tekst? We zullen het maar met elkaar gaan bespreken. En nu de volgende sheet alstublieft. Want laten we maar beginnen met de tekst die voor deze woorden staan. Dus Matteüs 18, de versen 15 tot 18. Hij staat hier op het, wat is het, de monitor, heet het zo?
Laptop
staat hier. Ja, dat is de monitor. Wat is dat dan?
Een scherm.
Een scherm, ah ja. Nou ja. Ik was zo bang dat het een heel moeilijk PC-woord was. De woorden die hiervoor staan, dat is, indien uw broeder zondigt, ga heen. Bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog één of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststaat. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel. En al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. En dan komt dus de tekst van vandaag. Ik zeg u, dat is twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun ten deel zal vallen, van mijn Vader die in de hemelen is, want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in uw midden. Net als u, misschien, maar zeker ik, opeens vond ik deze tekst heel merkwaardig. Wat een merkwaardige plaats is dat. Je moet je broeder bestraffen, nog een keer bestraffen, en als hij niet luistert, nou dan is hij als de heiden en de tollenaar. En dan, iets eenparig moet je dan begeren. Merkwaardige plaats van een merkwaardige tekst. Laat ik het anders zeggen. Het lijkt wel een beetje onbegrijpelijk. Maar laten we maar gaan kijken wat ongeveer de plaatsbepaling is. Maar dan moeten we beginnen helemaal aan het begin van het hoofdstuk. En dan komt er iets heel verrassends uit. Hoe is het hoofdstuk opgebouwd? Laten we daar maar naar gaan bekijken, want het is een enorme confrontatie in het hoofdstuk. Tussen de, aan de ene kant de eiser, dat is de harde wet. De andere kant de gever van de barmhartige genade. Tussen wat de ouden hebben gezegd en wat de Heer Jezus stand zegt. Het is een confrontatie tussen twee werelden. De ene wereld van hardheid van de wet en de andere wereld van de liefelijkheid van de Heer Jezus. We zullen het hebben over de omweertoen, de omdraaiing, de omkering van alles. Want dat is het evangelie. Het evangelie is altijd anders dan wat we denken. Het gaat over de genade. Niet over de kleinzieligheid van de vragen, maar over de grootheid van het antwoord van Jezus. Laten we maar beginnen bij het begin van het hoofdstuk. Teksten staan namelijk nooit geïsoleerd. Daarom beginnen we maar bij het begin. En dat is heel bekend. Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij de Heer Jezus en vroegen: wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen? En hij riep een kind tot zich, plaatste dat in hun midden en zeide: voorwaar, ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En een ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Dit is het begin van dit hoofdstuk. En ik sla een deel over. En het is een passage waarin staat dat we de kinderen niet tot zonde mogen verleiden. De Heer Jezus die zegt dat is verschrikkelijk. Dan kun je beter met een molensteen in het water gegooid worden. Zo erg vindt hij dat. Kinderen mogen niet tot zonde verleid worden. Die tekst sla ik even over, ook in verband met de tijd. Maar we vervolgen dan de tekst bij vers 10. Zie toe dat gij niet één deze kleinen veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemelen is, zien. De kinderen, de kleintjes hier op aarde en de mensen, want de Heer Jezus gebruikt een voorbeeld, die gering durven te zijn, zijn zo ongelooflijk belangrijk. Zij hebben namelijk een engel, een beschermengel, of meerdere engelen, die voortdurend het aangezicht zien van de hemelse Vader. Op aarde worden kinderen veelal niet voor vol aangezien, want ze moeten nog zoveel leren. Een ander hebben ze vaak ook niets te leren, denken wij, en ze moeten zich nog bewijzen. Maar in de hemel is alles omgedraaid. Het kind, de geringe, de minste onze broeders, hij dus die gewoon gering is, die heeft een speciale engel. Dat is toch prachtig? Dan denken we, nou, het stelt niets voor, en die heeft een speciale engel, die zo speciaal is, die ziet de hele tijd het aangezicht van God. Niemand heeft ooit God gezien, maar dit zijn engelen die zien God bij voortduring. Dit is een wonder. En alles wordt in het evangelie op zijn kop gezet. Dat is die omwerting, allerwerting, de omdraaiing van alles wat er is. Het kleine is het grote geworden. Hebben wij op aarde geen aanzien, in de hemel hebben wij een eigen engel die Gods aangezicht ziet. Hoe is het mogelijk? Een paar hoofdstukken verder, dat kennen we natuurlijk wel. Er staat iets over de minste mijne broeders. Dat gaat over de onaanzienlijke, de paria's, de geringe mensen. En Jezus zegt: het minste mijne broeders, dat heb gij mij gedaan. Totale eenwording is dat, met het minste, het geringste, het uitgekotste wil ik bijna zeggen. Het is niet zo belangrijk, of sterker nog, weg ermee. En Jezus zegt: weten jullie wel dat ze zo speciaal zijn? Hij heeft er een heel hoofdstuk aan gewijd. Hij noemt het ook: de minste mijne broeders, dat heb gij meegedaan. Dat is prachtig. Dus die geen kleren heeft, die dorst en honger heeft, die veracht worden, de asielzoekers die in de gevangenis zitten, zij weten het. En Jezus zegt, ze zijn zo ontzettend belangrijk. Kijk, wat je hen doet, dat doe je ook aan mij. Maar we gaan verder. We gaan verder met de zoektocht naar het eenparig begeren en wat ermee bedoeld wordt. En de ontknoping laat nog even op zich wachten. We vervolgen het hoofdstuk. We weten inmiddels dat het iets met het grote in de hemel en met het kleine hier op aarde te maken heeft. De Heer Jezus gaat nu verder in het hoofdstuk en benadrukt hoe belangrijk het onaanzienlijke is. En hij vergelijkt de geringe mens met een dwalend schaapje. Als er één schaapje van de 100 verdwaalt, dan zal een mens de 99 schapen op de berg achterlaten om dat dwalende, verloren schaapje te vinden. En over het ene gevonden schaapje is blijdschap. God wil niet dat één van deze kleintjes verloren gaat. Weer gaat er bij de Heer Jezus om het kleine, het onaanzienlijke. Dat is het evangelie. We mogen de volgende citeren, oh, die staat er al. Indien een mens in het bezit is gekomen van 100 schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de 99 op de bergen laten en heen gaan om het dwalende schaap te zoeken. En gebeurt het dat hij het vindt, voorwaar ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de 99 die niet verdwaald waren. Zo bestaat bij uw Vader die in de hemelen is, de wil niet dat één deze kleinen verloren gaat. Een dwalend schaapje. We kennen vanuit de dierenwereld allemaal beesten die afwijken van de kudde. Die ook niet gehoorzaam zijn. Die niet bij de kudde blijven. Het zijn de lastige beesten en je moet er altijd achteraan. Het zijn ook vrijwel altijd dezelfde beesten, weet u dat? Altijd dezelfde. Dat is u toch ook wel eens opgevallen? Ik geef les, het is altijd dezelfde student die in mijn les vervelend is. Het is niet de ene keer die student en dan de andere student. Nee, ik kan het zelfs voorspellen. Het zijn altijd dezelfde. Dat zijn de druktemakers die mij echt wel eens tot wanhoop kunnen voeren. Maar goed, ze horen erbij. En dat is met het schaapje ook. Het is waarschijnlijk steeds hetzelfde schaapje of dezelfde schapen die weglopen. Het lette weer eens niet op. Weer is het verdwaald. Weer zag het uit naar wat anders. En desondanks wordt er altijd naar dat lastige beest gezocht. Erg gehoorzaam is dat schaapje niet. Maar er is blijdschap als het wederom gevonden wordt. Het dwalende schaapje krijgt trouwens niet op zijn kop. Het wordt ook niet gestraft vanwege het afwijken, het verdwalen. Maar er is blijdschap. Dat staat er. Misschien denkt dat kleine schaapje wel bij zichzelf: wat heb ik nou weer gedaan? Ik heb weer eens niet opgelet. Ik was te veel bezig met mijn eigen gedachten. Het lekkere blaadje groen, dat moest eerst opgegeten worden. En toen was de kudde weer eens weg. Ik weet af van het smalle pad. Dan ben ik toch weer dom. Nu ben ik overgeleverd aan eenzaamheid en misschien ook wel aan de wilde beesten. En misschien is het schaapje zelfs bang om gevonden te worden. Want wat zal de herder boos zijn. Dan zwaait er wat. Maar het evangelie zegt, er is alleen maar blijdschap. De vergelijking met de verloren zoon, u kent het natuurlijk, is evident. Er is alleen maar blijdschap, weet u dat? Alleen maar blijdschap. Helemaal geen straf vanwege het verdwalen. Heer Jezus zegt, de hemelse Vader is zo ongelooflijk blij vanwege dat ene schaapje. Blij dat Joop er weer is. Blij dat, voelt uw eigen naam ook maar in hoor. Want God is ongelooflijk blij dat wij ons hebben laten vinden en dat hij ons gevonden heeft. Niet het dwalen wordt bestraft. Met de blijdschap, daar gaat het om. En we gaan verder. Het gaat niet meer over het dwalend schaapje. Het gaat nu over een dwalende broeder. En dat is ook het verband in dit hele hoofdstuk. Het is ook niet duidelijk of een van de discipelen een vraag gesteld heeft, maar de Heere antwoordt als waar er een vraag gesteld. Misschien heeft een van de discipelen wel gezegd van, alles goed en wel, Heer Jezus, zo'n schaapje kan er niets aan doen. We snappen deze boodschap. Maar wat doen we met een dwalende broeder die het vertikt om te veranderen? Die altijd maar aan het dwalen is. Die lijkt op een schaapje dat willens en wetens maar wegloopt. Leert hij het dan nooit? En in dit stuk confronteert de Heer Jezus de passieve wet met de zeer dynamische krachten van de voorspraak, van de broederschap en van de liefde. Ik zal het nog één keer lezen. En die staat er weer. Indien uw broeder zondigt, ik lees het voor de tweede keer, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. En indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog één of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststaat. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel. En al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Het gaat hier dus om een doelbewust dwalende broeder. Een schaapje met verstand dat steeds maar dwaalt, bewust wegloopt. Misschien is hij verslaafd, misschien geeft het veel te weinig aan de kerkgang. En onze kerkgeschiedenis staat vol van dergelijke zondaren. Ik kan er een heleboel noemen, ik kan mijn eigen naam ook behoorlijk invullen trouwens. Maar laten we ons maar beperken tot de tekst. En de wetten van Mozes, die weten raad met zulke mensen. De Heer Jezus kent die wetten natuurlijk ook. Zijn discipelen zijn Joden en kennen de Joodse geboden. Neem je dwalende broeder apart en wijs hem op zijn dwalen. Als je dat niet doet, dan moet je twee getuigen erbij halen en de dwalende broeder berispen. Dan heb je bewijs dat je de broeder gewaarschuwd hebt. En de Heer Jezus verwijst naar...
Ja, opmerken.
Natuurlijk.
Maar die broeder kan ook zelf weer tot de Heer komen. Hè?
Ja.
Die is altijd welkom.
Absoluut. Hè? Absoluut.
Dus dan heb je die, als die dat zelf kan, dan heeft hij die broeders helemaal niet nodig. Want je mag ook zelf tot de Heer komen.
Ja.
En hij geeft je altijd weer die kans om bij hem te komen.
Ja. Ik doe even voor de band, is dat goed dat ik het even herhaal. Ik weet niet of het anders helder erop komt. Nee, er is een vraag, luisteraars, of de broeders ook zelf naar de Heer kunnen komen. Dat is absoluut het geval. Gelukkig wel. Maar hier gaat het om broeders die het niet doen. Die niet willen. Die dwalen en die dwalen. En dan krijgen we Deuteronomium. Zusters dwalen. In de Griekse dacht ik het woord adelfooi. En dat betekent broeders en zusters. Maar dat weet ik niet zeker. Mensen, ja. We krijgen de volgende sheet. Want het staat in Deuteronomium 19 vers 5. En dat, daar verwijst de Heer Jezus ook naar. Een enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden ter zake van enige ongerechtigheid of van zonde. Welke ook die hij begaan mocht hebben. Op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. En dit is de letterlijke bron waar Jezus dit ook uit haalt. Met andere woorden, twee getuigen kunnen een zaak bindend verklaren. Ze zijn de voor een zaak bindende getuigen. De broeder die gezondigd heeft, krijgt te horen dat hij na twee waarschuwen weg moet. En over hem wordt dan gezegd van, Heere God, we hebben een principeovereenkomst. Wij binden u daaraan. Onze broeder moet weg. Er zijn twee getuigen die zeggen, hij vertikt het om zich te bekeren. Overeenkomstig Deuteronomium 19. En dit lijkt heel vroom, dat is het ook. Je waarschuwt een dwalende broeder. Hij blijft dwalen. Dan komen er twee getuigen. Hij wordt nog een keer gewaarschuwd. En als dat niet lukt, dan houdt het gewoon op. Dan hebben we alles geprobeerd. Er zijn tenslotte grenzen. En zo zegt het woord, dan moet hij behandeld worden als de heiden en de tollenaar. Maar dan komt het. Het thema van vandaag komt nu pas tot zijn recht. Twee getuigen bevestigen het dwalen van de broeder. Hun getuigenis is bindend. En dan komen de woorden, de tekst van deze overdenking. Wederom, ik zeg u, dat als twee van u op de aarde iets eenparig begeren, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. De twee waar de Heer Jezus over spreekt, zijn de twee getuigen. Deze tekst die mag niet zonder het verband gelezen worden. Het gaat ook niet om lukraak twee willekeurige mensen. Nee, het gaat om twee getuigen waarover de tekst spreekt. En in eenparigheid kunnen deze getuigen iets begeren. En de Heer zegt nu dat die twee getuigen, medebroeders, in symfonische eendracht iets moeten vragen. En het gaat nu om het woordje iets. Iets, daar gaat het om. Het zijn, wat is dat iets, daar gaat het om. Hè? In de Grieks staat er pantos pragmatos. Dat is iets heel kleins. Iets van hele kleine praktische waarde. En weet u wat het is? Dat hele kleine, het gaat om een kleine schaapje. Want daar verwijst het iedere keer naar, dat kleine schaapje. En die broeder die het niet goed doet, de minste mijne broeders. Het is niemand anders dan het kind dat het vertikt. De broeder die het vertikt om de waarschuwing te luisteren. En wij moeten niets anders willen dan het vinden van het iets. Dat geringe schaapje, het kleine kind, die kennelijke waardeloze broeder. En weet je waarom? Omdat het blijdschap geeft bij de hemelse Vader in de hemel. Daarom ook in ons hart. En dit is het evangelie. Alles staat op zijn kop. De twee getuigen vragen niet om de zaak bindend te verklaren, maar juist om ontbinding. En dat is het geheim van als twee getuigen iets in mijn naam eenparig begeren. Het zal hen ook ten deel vallen. Wij vragen aan de Heere God om deze dwalende broeder, het verloren schaapje, te vinden. Hij moet gevonden worden en moet blijdschap zijn in de hemel. Want dat is de wil van de hemelse Vader. En dat is de kern van dit hoofdstuk, de kern van deze verse. De wet van Mozes blijft gehandhaafd, maar met een volstrekt nieuwe inhoud. De oude hebben gezegd, hij moet weg op basis van twee getuigen. Maar ik zeg u, en dat zegt de Heer Jezus, die twee getuigen hebben de blijdschap gezien. Zij kennen het hart van de hemelse Vader. Ze hebben mij gezien. Ik houd van het schaapje. Ik houd van het kind. Ik houd van de geringe die gering durft te zijn. En zonder hen is er ook geen blijdschap. Ja hoor. Ja, dat is vrijheid ook, want die geestelijke wereld, die in mijn zin is een soort, zijn we ook gebonden aan allerlei wetten. En daar moeten we ook vrij van zijn. En het gaat juist om het... Ja, zeker. Ja. Nee, dat klopt. Het is het ontbinden daarvan. En het is dan het eenparig begeren, is juist van, wij moeten niet de mensen binden op hun zonden, dat ze uitgestoten worden. We moeten juist ontbinden en zeggen, nou, er is een blijdschap in de hemel. Ja. En ja, nee, dat klopt, ja. Nee, daar gaat het om. Dat is prachtig. Maar ze zijn dus van getuige A charge naar getuige van D charge geworden. En de wereld staat daarom ook op zijn kop. Hier gaat het om. Dit is de kern van de boodschap. Er is blijdschap in de hemel. Niet vanwege het verdwalen van het schaapje. Maar er zijn getuigen die zeggen, nou, het staat vast bij getuigen dat er blijdschap is in de hemel, want het wordt gevonden. En daarop staat het vast. Het is het ontbinden inderdaad van de wet. Die zegt, we hebben twee keer hebben gewaarschuwd, dus het is over. En nu is het ontbonden. Er is blijdschap, want het wordt gevonden. En daar gaat het om. Voor mij ben ik klaar. Is dat zo? Ja. Ja, nee, volgens mij. Want heb ik toch een sheet? Nee. Nee, dat is niet. Heel klein is dat. Maar dit is de... In de context gaat het hierom. En dit is van belang. Omwille van het vaderhart van God. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. En ze zullen eenparig wat begeren. En het eenparig is dat het verlorene behouden wordt. Want dat is de blijdschap. Het gaat niet om willekeurig dat we zeggen van een nieuwe kerk. Dat mag gewoon echt waar. Maar in deze context gaat het echt om het verlorene. En dat is een prachtige boodschap. Amen.